een organisatie, informatievoorziening, zelf ernstig beoordeeld dat alleen de gemeentesecretaris in de instantie ja of nee tegen die verzoek om af. Anderen hebben de omgekeerde die meer bij vanmorgen terecht kwam, die informatieverzoeken die worden afgedaan. Die verzoek moet niet eindeloos hoeven te wachten totdat weer eens een keer bereikbaar is om zijn licht erover te laten. Nee, waar, op de het vraag of liever. Want het is natuurlijk duidelijk dat een loketlantenijn de rij voor zijn loket heeft staan. Niet de tijd. Maar daar vlak achter hoort wel een bureautje te zitten. Beweerd is over niet alleen de letter van de wet, maar vooral ook de bedoeling en de geest. En die twee filosofieën vind je de Nederlandse gemeente overal terug. Je hebt ze exclusief voor de secretaris. Hoe gevaarlijk de vergaande politiek en hebben. Je hebt er ook die zeggen, wat een lagere niveau zitten best mensen die met de wet om kunnen gaan. Want tenslotte hun werk en in hun specialiteit ook dagelijks. We hebben geregeld, er zullen weinig zaken zijn. Wetten zijn ook weinig nieuwe wetten. Maar procedure de aanval. U heeft een commissie belast met het opstellen van het model. De evaluatie. Laat die commissie op tafel. Over een product wat heel. En dat is natuurlijk erg frustrerend. Klaar in de startblokken, maar om zijn wet te verzilveren. Althans, hij weet niet eens dat hij het heeft. Weg is of niet. Dan in de loop van vanmiddag onder het hoofdje nader terug te komen. Dank u wel.
Hartelijk dank, meneer Lelieveld, voor uw uitstekende op dit gebied. De volgende die nog zijn meester Sintrop. Voor registratie, een van de drie organisatoren van deze dag. Dan is meneer Sintrop.
Dames en heren, of u trouwe gebruikers bent van het openbaar vervoer, letten op welke manier een bus of vult als de mensen in. Iemand anders zit op een vrije bank, omdat men kan, naast of tegenover en eerder. Uit die simpele waarneming blijkt dus dat mensen er behoefte aan hebben om een eigen vrije ruimte te hebben waarin ze zich iets dergelijks, maar dan in ideële zin bij het onderwerp zal inleiden. Verzameld, opgeslagen en doorgevoerd. En dat dan vaak zonder dat de betrokkenen informatiestroom van is voldoende. Ik zou daar welke middelen de individuele geregistreerd komen voor zijn privacy. En meer bewogen misschien dan het onderwerp van het aangeeft. Niet alleen wil ik me beperken. Ik inleiding in drie onderdelen willen indelen. Eerst ingaan op het uitgangspunt. De geregistreerde. Vervolgens gaan op de directe mogelijkheden van de geregistreerde, dat zal de tijd even willen aanstippen welke indirecte middelen van de rechtspositie de geregistreerde van. Eerst dan dat uitgangspunt is de geregistreerde. Waar dat dan onmiddellijk bij zeggen dat we niet zijn privacy Wat ik daarmee ook uiteraard de vrouwelijke bedoel, het is heel vervelend om daar steeds weer op terug te komen. Daar. Geen absoluut gegeven. Het is een subjectieve zaak die door voor zichzelf op een ander die de een naar de een en ander toekent dan de ander. Dat lijkt grote verschillen in waardering. De een schijnt een liefdesleven, terwijl de ander verrekent. Mag het zeggen, en hij moet het zelf zeggen, niemand doet dat voor hem. Individueel bepaalde zaak. Maar ook al bestaat onze huidige maatschappij burgers, daarmee zijn we dat toch nog niet. Die mondige gerichten om voor zijn privacy op te komen. We moeten voorwaarden in de voorwaarden. De houders van registraties willen informeren. Het wat, het waar en het onder privacybescherming. De punten achterin volgens even nalopen. De betrokkenen moet weten dat het begin van zijn acties die hij kan ondernemen veilig te stellen. Dat kan verschillen. Simpel, bijvoorbeeld om een vragenformulier ter invulling wordt om dan even onderaan te vermelden dat er in die en die registratie registratie van die gevraagde gegevens zal plaatsvinden. Het kan ook naar een toelichting geeft op het vragenformulier. Er kan een schriftelijke aan de betrokkenen van opneming in een bepaald en de methode is dus voor denkbaar. Het punt moet steeds zijn dat hij geregistreerd wordt voor zover dat dan van de zaak zelf voortvloeit. Wanneer u het op een krant, dan kunt u natuurlijk doen dat u in een bestand van dat spreekt zodanig voor zichzelf dat in zo'n situatie niet nodig zou zijn mededeling te doen van opname. Verder moet de burger ook weten wat er wordt, waarom dat gebeurt. Van een registratie duidelijk gemaakt worden. Waarom registratie plaatsvindt, gebeurt, aan wie eventueel informatie wordt verstrekt en onder welke voorwaarden dat kan gebeuren. Het waar en het hoe. Waar moet je zijn om. Duren geldt daarbij. Zijn er kosten aan verbonden? Welke beroepsmogelijkheden zijn er? Al dat soort vragen zal antwoord gegeven moeten worden. Moeten bekend zijn, anders weet de geregistreerde eenvoudig hoe beginnen moet, hoe die zaak moet aanpakken. Dan komt het van weinig of niets terecht. Dat wat betreft de. Als we de zaak vanuit de samenleving bezien, stellen dat. Vanuit de samenleving de privacy ook zichzelf is. Dus van de individuele waarde, de afzonderlijke. Het is zelfs zo, door de staatssecretaris ook al op gewezen, dat de wetgever en ook de grondwetgever de privacy al. Dat die wettelijk wordt verankerd. Voor de persoonsregistratie, ik kom daar zo dadelijk nog op terug. De positie van de geregistreerde ook als een van de hoofdpunten in dat wetsontwerp worden geregeld. Dus, mijn uitgangspunt is de mondige actie zal moeten ondernemen. En door de samenleving en door de houders van informatiesystemen, persoonsregistraties met name, moet worden gesteld. Dan de meer concrete. Daarover wordt een tijd gedacht. Is er een bepaalde communische opinie ontstaan wat nou eigenlijk de positie van de geregistreerde moet worden gerekend? een aantal elementen. Het punt is het recht op informatie over, namelijk, ik noem het zojuist al even, de doelstelling van de registratie en de regels en procedures. Het volgende element is het recht op inzage in de eigen gegevens. Zou de betrokkenen ook afschrift moeten verkrijgen van de gegevens die over hem zijn geregistreerd. Dat is het punt van een aantal volgende stappen. Wanneer er blijkt van onjuistheden in de registratie, dan moet de betrokkenen uiteraard de mogelijkheid hebben om die onjuistheden te laten corrigeren. Wanneer blijkt dat de opgeslagen informatie onvolledig is, dan heeft hij het recht om die informatie te laten aanvullen. En wanneer blijkt dat bepaalde gegevens ten onrechte zijn opgenomen of inmiddels zijn verouderd, dat dan ook een recht bestaat om die gegevens uit het bestand te laten verwijderen. Een volgend element is het recht op informatie over de herkomst van gegevens. Ook dat kan natuurlijk erg belangrijk zijn wanneer een bepaalde persoonsregistratie zich voorziet van gegevens uit verschillende bronnen. Dan kan, met name wanneer het blijkt te gaan om een gegeven wat niet juist is, kan het voor de betrokkenen erg belangrijk zijn om te weten uit welke bron een dergelijk gegeven afkomstig is, omdat hij dan uiteraard ook bij die andere registratie zal moeten zorgen dat dat onjuiste gegeven daar wordt gecorrigeerd of verwijderd, in ieder geval in de vorm waarin het in dat bestand daar is opgenomen. Een volgend element is het recht op anonimisering van gegevens, en dan gaat het met name om het doorgeven van informatie voor statistische doeleinden, waarvoor het niet per se nodig is, afhankelijk van de aard van het onderzoek uiteraard, maar in veel gevallen is het niet nodig om daarbij persoonsgegevens beschikbaar te hebben. In dat geval kan gegevensverstrekking dus plaatsvinden, maar heeft de betrokkenen er recht op dat die gegevens worden geanonimiseerd. En een laatste punt is een recht op schadevergoeding wanneer er sprake is van materiële op geld waardeerbare of immateriële, meer ideële schade. Dat zijn als het ware de verschillende onderdelen die in de rechtspositie van de betrokkenen vrij algemeen tegenwoordig worden erkend. Die gedachtevorming in Nederland is zo'n 10 jaar oud, zo langzamerhand. Dateert vanaf de discussie rond de volkstelling van 71. Dat was eigenlijk het startpunt van de discussie in Nederland over de hele privacyproblematiek in relatie tot de opslag van persoonsgegevens. Die discussie heeft er uiteindelijk toe geleid dat er een staatscommissie werd ingesteld, de staatscommissie Koopmans, die voorstellen op dat terrein heeft gedaan. In 1974 is daar een interim rapport verschenen en in 1976 een eindrapport. En de staatscommissie drong er toen op aan, al in het interim rapport, dat er sprake zou zijn van wat zij noemde zelfregulering. Dat wil zeggen dat al diegenen die houder zijn van een persoonsregistratie en die konden verwachten dat zij op den duur zouden moeten voldoen aan bepaalde voorschriften op dat punt. De staatscommissie had er in haar interim rapport een aantal genoemd waar zij voorshands aan dacht. En drong er dus op aan dat die houders alvast gingen werken aan die rechtspositie van de geregistreerde. Ze was namelijk bang dat wanneer dat niet zou gebeuren en iedereen zou rustig gaan wachten op de aanbevelingen van de commissie in eerste instantie en vervolgens dan op de verwerking daarvan in een concreet wetsvoorstel, dat er nog jaren en jaren een situatie zou zijn waarin de geregistreerde betrekkelijk rechteloos was en er vrijwel geen mogelijkheden tot inzage, correctie en dergelijke zou zijn. De Rijksoverheid zelf heeft wat dat betreft het goede voorbeeld gegeven. Een jaar nadat het interim rapport was verschenen in 1975 verschenen er aanwijzingen van de minister-president gericht tot, u vindt ze ook in de documentatiemap, bladzijde 23 en volgende. Ze richten zich tot de houders van geautomatiseerde persoonsregistraties bij de Rijksoverheid. Die zouden ervoor moeten zorgen dat ze voor 1 januari 76 beschikten over een regeling. In de wandeling wordt vaak gesproken over een reglement. De strikte term, zoals die in de aanwijzingen staat, is een regeling. Waarin bepaalde rechten aan de betrokkenen zouden worden toegekend. Die regelingen of reglementen kunnen eigenlijk naar mijn gevoel worden beschouwd als het spoorboekje voor de geregistreerde die van zijn rechten gebruik wil maken. Hij vindt er namelijk in een bepaling dat er een overzicht komt van alle registraties die bij de Rijksoverheid aanwezig zijn en die persoonsgegevens bevatten. Daar staat verder in op welke wijze hij inzage kan krijgen, welke rechten in een reglement moeten worden vastgelegd. En het is zo dat elke houder van een registratie bij de overheid dus moet zorgen dat de rechten die in die aanwijzingen van de minister-president worden genoemd, ook worden opgenomen en worden verwerkt in een concreet reglement per registratie. Het overzicht van de reglementen ligt ter inzage bij de bibliotheek van het ministerie van Justitie. Daar zijn ook exemplaren aanwezig van alle reglementen in extenso. Kunt u daar inzien. U zult daar ook, neem ik aan, afschrift van kunnen krijgen, fotocopieën kunnen maken. En verder kunt u dus aan de hand van die privacyreglementen bepalen in welke registraties u mogelijk als geregistreerde bent opgenomen. En vervolgens kunt u dus in dat reglement zien welke stappen u moet ondernemen om inzage te krijgen in uw gegevens in die bepaalde registraties. De Stichting Waakzaamheid heeft toen er zo'n 35-tal reglementen waren vastgesteld voor de Rijksoverheid een inhoudsanalyse gemaakt van die reglementen. Heeft dus als het ware getoetst of de aanwijzingen van de minister-president ook terug te vinden waren in de concrete reglementen die op dat moment ter beschikking waren. En daar is een vrij positief beeld uit ontstaan. Over het algemeen bleek dat die regelingen redelijk duidelijk waren, redelijk toegankelijk waren en dat dat toch eerlijk was gepoogd om de geregistreerde een redelijke inzagemogelijkheid te bieden. Wanneer een houder bij de Rijksoverheid van een registratie u inzage of correctie of aanvulling wat dan ook zou weigeren en u zou het daarmee niet eens zijn, dan heeft u de mogelijkheid om in beroep te gaan bij de AROP-rechter, bij de afdeling rechtspraak van de Raad van State. Het is zo dat daar inmiddels ook een eerste geval van is. Het is een geval van een dienstplichtige die aan de minister van Defensie verzocht om inzage te krijgen in zijn gegevens op basis van de beschikking bescherming persoonlijke levenssfeer ingeschrevene voor de dienstplicht. Dat verzoek werd door hem schriftelijk gedaan in januari en hij hoorde daar helemaal niets op. Hij wachtte nog een tijdje en uit de uitspraak van de AROP-rechter blijkt dat niet. Misschien heeft hij telefonisch nog eens gerappelleerd, dat weet ik niet zo precies. Maar in ieder geval, op een gegeven moment was hij het zat. En kwam hij in beroep bij de AROP-rechter. Tegen de fictieve weigering van de minister van Defensie om een beslissing te nemen op zijn verzoek, op de inzage die hij had gevraagd in zijn eigen gegevens. De AROP-rechter wendde zich vervolgens tot de minister met het verzoek om alsnog een beslissing te nemen in die zaak. En u kunt het geloven of niet, maar wederom gebeurde er helemaal niets. De minister reageerde ook niet in de richting van de AROP-rechter. Nou, dat heeft de minister geweten. Er kwam een uitspraak waarbij hij waarbij de AROP-rechter de minister alsnog in de gelegenheid stelde om in de zaak te voorzien, zoals dat dan fraai juridisch heet. De minister was dus verplicht om alsnog die inzage aan die betrokkenen te bieden. Uit die uitspraak blijkt dus wel dat het bepaald allemaal nog niet ideaal is wat betreft die inzage. Het kan natuurlijk zijn dat het een kwestie is van onwennigheid, dat dit soort verzoeken inderdaad nauwelijks of niet nog voorkomt. Maar wanneer er dan zo'n verzoek is, zou je toch verwachten dat een ambtelijke organisatie, gewend om te reageren op schriftelijke verzoeken die bij die instantie binnenkomen, toch een redelijk antwoord aan de betrokkenen te geven. Een tweede manier waarbij op die zelfregulering is ingespeeld, heeft zich afgespeeld in de gemeentelijke sfeer. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten, een grote belangenorganisatie van gemeenten, heeft een commissie ingesteld, de commissie Lemstra. Die heeft in 1979 een rapport uitgebracht, Gemeente en Privacy genaamd. Het is verschenen in de blauwe reeks van de VNG nummer 61. De commissie Lemstra die doet daarin een aantal aanbevelingen op het terrein van de privacybescherming en heeft daar meteen twee modellen bij gedaan voor gemeentelijke privacyverordeningen. Ze heeft zich daarbij gericht op twee verschillende situaties, namelijk dat er al dan niet een registratiecommissie aanwezig is. En dat is eigenlijk een nieuw fenomeen. Het is zo dat in een aantal gemeenten, met name in Amsterdam, er een commissie bestaat niet alleen bestaat uit raadsleden. Daar is wel één raadslid in opgenomen, maar toch ook anderen, deskundigen, mensen die verstand hebben van het hele registratiegebeuren. En ook wat mensen die niet direct in de gemeentelijke sfeer zelf werkzaam zijn of daarmee relaties hebben, die dus betrekkelijk onafhankelijk een onafhankelijke positie kunnen innemen ten opzichte van het registratiegebeuren bij een gemeente die toezicht houdt op een goede gang van zaken ten aanzien van de registratie en het omgaan met persoonsgegevens. Wanneer zo'n commissie er is, is er voorzien in het reglement wat de commissie Lemstra op tafel heeft gelegd, dat bijvoorbeeld wanneer het gaat om het onderling koppelen van standen in de gemeentelijke sfeer, dat daarvoor vooraf een toestemming nodig is van die registratiecommissie. Die registratiecommissie heeft dus bepaalde taken toebedeeld gekregen. Die kan daarover advies uitbrengen aan de gemeenteraad. En vervolgens kan dan een beslissing genomen worden of een dergelijke koppeling wel of niet tot stand komt. En zo'n registratiecommissie kan ook in adviserende zin betrokken worden bij beroepen die er komen tegen weigeringen om inzage te geven of correctie aan te brengen op gegevens van individuele verzoekers. Een aantal, met name grotere gemeenten, heeft inmiddels al een privacyverordening vastgesteld voor de eigen gemeente. Utrecht voorop, die is eigenlijk al vooruitgelopen op de aanbevelingen van de commissie Lemstra. Hoe het in Amsterdam was, weet ik eigenlijk niet precies. Ik dacht dat het ongeveer parallel heeft gelopen. Daar is over en weer een duidelijke beïnvloeding sprake geweest. In ieder geval een aantal grotere gemeenten heeft zo'n privacyverordening en daar zijn ook dus de eerste ervaringen mee opgedaan. Ook daarover is door de stichting een soort vergelijkend waarenonderzoekje, zou ik kunnen zeggen, gehouden. Het kwartaalschrift 1980-3 is dat opgenomen. En daarbij is nagegaan welke voorwaarden worden gesteld door de verschillende gemeenten in die verordeningen. Welke bedragen aan de orde zijn, in welke gevallen informatie geweigerd wordt en dergelijke. Je zou dat dus kunnen nalezen. Er bleek uit dat verzoeken om inzage in de eigen gegevens nog niet zo bar veel voorkwamen. Maar het was op zich goed om te constateren dat er in de gemeentelijke sfeer vrij positief werd gedacht over deze mogelijkheden. En dat men oprecht probeerde daar op een adequate manier op in te spelen. Van oudsher is er ook een andere regeling van een wat hogere orde, een algemene maatregel van bestuur ten aanzien van de bevolkingsboekhouding, het besluit bevolkingsboekhouding. En daarin is eigenlijk niet voorzien in een concrete mogelijkheid tot inzage in de eigen gegevens. Artikel 90, eerste lid van dat besluit, legt namelijk het geheime karakter van de bevolkingsboekhouding vast. En daarbij is ongetwijfeld gedacht aan de geheimhouding ten opzichte van derden buiten de gemeente en ook derden ten opzichte van de geregistreerden. Ik denk dat men er bij het maken en wijzigen van dat besluit bevolkingsboekhouding, de laatste wijziging die in dit opzicht van belang is, dateert alweer van 1967, domweg niet aan gedacht heeft dat individuele geregistreerden, gemeentenaren, wel eens belangstelling zouden kunnen hebben voor hun eigen persoonskaart. Dat er domweg niet aan is gedacht om op die geheimhouding een uitzondering te maken voor de individuele geregistreerde die in dat gemeentelijke bevolkingsboekhoudingsbestand is opgenomen. Het is zo dat de praktijk wat dat betreft duidelijk afwijkt van die hoofdlijn van het besluit bevolkingsboekhouding. Er is zelfs in dat vergelijkende warenonderzoekje wat ik net noemde, een hoofd van een afdeling bevolking van de gemeente Enschede, die zegt dat het een verworven recht is, het inzagen in de eigen persoonskaart. In ieder geval is het zo dat op basis van veel van de privacyverordeningen inzagen in de eigen persoonskaart duidelijk wordt toegestaan, zij het niet, zoals we net van de heer Kerver ook hebben gehoord, in alle gegevens. Er is één duidelijke uitzondering, dat is het administratienummer. Het nummer waaronder elke Nederlander in de toekomst geregistreerd zal zijn. Dat nummer wordt ook aan de betrokkenen niet meegedeeld, juist om te voorkomen dat dat nummer buiten de gemeentelijke sfeer gebruikt gaat worden. En ik denk dat dat op zichzelf een heel goede en toe te juichen zaak is. In de gemeentelijke sfeer is ook nog sprake van iets heel anders. Daarbij gaat het niet zozeer om de inzage in eigen gegevens, maar meer om een document wat u onder omstandigheden nodig kunt hebben bij bijvoorbeeld een sollicitatie. Dat is de verklaring omtrent het gedrag. Die kan worden aangevraagd en die wordt afgegeven door de burgemeester. En die kan zich daarbij baseren niet alleen op strafregisters, het Algemene Juridische Documentatieregister, maar ook, en dat is een duidelijk lek in de wettelijke regeling op dat punt, op politieregisters van de plaatselijke politie. En dat is een zaak waar duidelijk naar gekeken zou moeten worden. De wet op de justitiële documentatie en op de verklaringen omtrent het gedrag is overigens ook duidelijk aan herziening toe. Daar wordt op dit moment door een interdepartementale commissie aan gewerkt. Een verdere uitwerking die in de sfeer van de zelfregulering heeft plaatsgevonden speelt zich af bij het bedrijfsleven, waar met name het bureau kredietregistratie in Tiel, het is vandaag al eerder genoemd, ook al een aantal jaren een regeling kent waarbij mensen die in dat bestand zijn opgenomen kunnen nagaan of de gegevens die daarin zijn vastgelegd nog steeds juist zijn en of daar geen informatie in voorkomt die daarin niet zou moeten zijn opgenomen. Daartoe kan een verzoek worden gedaan via een aangesloten bank of andere kredietinstelling. De kosten die daaraan zijn verbonden bedragen 10 gulden en je krijgt dan een keurige print-out van hetgeen in het computerbestand van de BKR in Tiel is opgenomen. Iets dergelijks is er sinds kort ook bij de Stichting RAI Documentatiecentrum. Dat is een organisatie die is opgezet door de gezamenlijke automobielimporteurs en leveranciers in Nederland. Die krachtens een vergunning van de minister van Verkeer en Waterstaat gebruik kunnen maken van bepaalde gegevens die zijn opgenomen in het kentekenregister zoals dat door de Rijksdienst voor het Wegverkeer in Veendam wordt bijgehouden. Sinds kort bestaat er ook een mogelijkheid om na te gaan of in de aparte registratie van dat RAI documentatiecentrum inderdaad de juiste gegevens zijn opgenomen omtrent het kenteken. Het gaat anders niet zozeer om persoonsgegevens, maar om de gegevens omtrent een auto, motor of scooter, wat dan ook, waar u zich mee voorbeweegt. Ook in de medische sector is er sprake van gedachtevorming. Dat heeft niet zozeer zijn weerslag gevonden in reglementen, maar wel in concrete gedachten over inzagemogelijkheden die er zouden moeten zijn in medische gegevens die omtrent patiënten of ex-patiënten zijn vastgelegd. Het is daarmee bepaald nog geen ideale zaak. Het is zo dat de Stichting Pandora en de Cliëntenbond op dit moment heel duidelijk bezig zijn om te zorgen dat ook in de sector van de psychiatrische inrichtingen inzage mogelijk wordt gemaakt in de dossiers die omtrent patiënten en ex-patiënten worden bijgehouden. Het is verder zo dat er kritiek valt te leveren op de beperkingen die aan de inzage mogelijkheden worden opgelegd. Dat is een zaak die eigenlijk in een heleboel rapporten rondzinkt. Dat is namelijk de mogelijkheid van de schade die een patiënt of ex-patiënt zou kunnen ondervinden door de inzagemogelijkheid in zijn of haar medische gegevens. Nou, ik vind het persoonlijk een heel merkwaardige zaak dat een nogal betuttelende aanpak eigenlijk, dat een arts meent dat wanneer een patiënt willens en wetens vraagt om inzage in eigen gegevens zegt, Nou, dat zou wel schadelijk voor de betrokkenen kunnen zijn. Dus wordt die inzage in ieder geval niet rechtstreeks verleend, maar moet daar een vertrouwenspersoon worden tussengeschakeld, een andere arts, bijvoorbeeld de huisarts, of iemand anders aan wie dus wel inzage wordt toegestaan en niet aan de patiënt zelf. Ja, het is een uiterst merkwaardige zaak dat die opvatting nogal veld heeft gewonnen, door allerlei rapporten heen klinkt. Ik zou zeggen, wanneer een patiënt willens en wetens inzage vraagt, dan zouden wij graag de arts willen ontmoeten, maar dan als iemand die toelichting geeft op zaken die niet onmiddellijk duidelijk zijn, en niet iemand die zegt, patiënt, gij krijgt geen inzage, dat behouden wij voor aan een vertrouwensman. Er zijn een viertal wetten op dit moment in voorbereiding. De wet op de persoonsregistratie, ik noemde hem daar juist al even. Het is een algemene privacykaderwet waarin drie hoofdelementen worden geregeld. Een regime voor toelating van persoonsregistraties. Verschillende soorten registraties worden daarin onderscheiden, al naar gelang de aard van de daarin opgenomen gegevens. Een regeling van de rechtspositie van de geregistreerde, dat wordt nu dus ook wettelijk vastgelegd. En een onafhankelijk toezicht in de vorm van een registratiekamer. Daarnaast is ingediend een wet op de centrale personenadministratie, en er komen nog een wet op de politieregisters en een wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten. Ik wil er nu heel kort overstappen naar de indirecte middelen ter bescherming van de privacy. Het gaat daarbij vooral om structurele maatregelen die pas op de langere termijn effect sorteren, en daarvan noem ik er enkele. Politieke pressie en actie. Het zal natuurlijk zo zijn dat in het kader van de parlementaire behandeling van de wetsontwerpen die ik net noemde, het onderwerp privacy steeds meer in de politieke belangstelling zal komen, ook in de media veel meer aandacht zal krijgen. Ik denk dat het een erg goede zaak zal zijn als geregistreerden vanuit allerlei belangenorganisaties opkomen voor hun rechten wat dat betreft, en duidelijk ook inspelen op die parlementaire behandeling. En wat dat betreft is ook deze studiedag een erg goed iets. Het lijkt me goed dat er ook bestuurlijke aandacht wordt gevraagd voor de privacy in allerlei maatschappelijke organisaties. Het registratiegebeuren zit door de hele maatschappij heen. In allerlei organisaties, maatschappelijke instellingen, bij de overheid, bij het bedrijfsleven. Noemt u maar op, in de medische sector, in de sector van het welzijnswerk. Overal komt u registraties tegen. Het lijkt me goed dat patiënten, cliënten, geregistreerden in het algemeen opkomen voor hun rechten. En duidelijk ook bestuurlijk aandacht vragen in die verschillende sectoren. De bescherming van personeelsgegevens is een belangrijk punt. In de cao-onderhandelingen zouden dat soort aspecten ook moeten worden meegenomen, waar het gaat om de onderhandeling over de immateriële arbeidsvoorwaarden. Dat gebeurt ook al. In een viertal cao's zijn ook al bepalingen omtrent inzage in het eigen personeelsdossier opgenomen. In ondernemingsraden, in dienstcommissies, in medezeggenschapscommissies, wat er ook allemaal maar is op dat gebied, zouden dat soort zaken aan de orde gesteld kunnen worden, en u zou wat dat betreft uw vertegenwoordigers in dat soort lichamen kunnen aanspreken. Een vurige wens van de Stichting Waakzaamheid is een beheersraad per registratie, waarin vertegenwoordigers namens de geregistreerde mede toezicht houden op een verantwoorde gang van zaken. Dus een decentrale situatie waarbij in beginsel voor elke registratie dus een beheersraad aanwezig is, waarin ook de geregistreerde zijn stem kan laten horen. En daarnaast zou het zo kunnen zijn dat bijvoorbeeld via postkantoren of iets dergelijks wordt ingespeeld op de inzagemogelijkheden die de wet op persoonsregistraties in de toekomst gaat bieden. Waardoor ook die drempel, het is al eerder gezegd vandaag, die drempel wordt verlaagd en zoveel mogelijk, zo makkelijk mogelijk inzage wordt geboden. Een laatste punt is dan, maar bepaald niet het minste, dat van de mentaliteitsverandering van vorming en opleiding. Het is naar mijn gevoel hoog tijd dat zich in Nederland een registratieethiek gaat ontwikkelen, waarbij al diegenen die bezig zijn met het werken met persoonsgegevens beseffen dat ze daarmee in feite met de mensen achter die gegevens omgaan en op basis van die gegevens beslissingen over mensen nemen. Ik denk dat wanneer dat besef eenmaal doordringt in allerlei beroepsgroepen, dat eventueel ook dat vastgelegd wordt in een beroepsethiek met bepaalde sancties, dat een heel goede zaak zou zijn. Ik kan niet meer doen op dit moment, mede in verband met de tijd, dan die zaken aanstippen. Maar ik denk dus dat langs die lijnen actie ondernomen zou kunnen en moeten worden. Dank u wel.
Hartelijk dank, meneer Centrop. Dames en heren, wij zijn wat uitgelopen op het programma. U heeft gezien in het programma dat wij om 12:15 tijd voor de lunch zullen gaan nemen. Ik denk dat in verband met de organisatie die daarmee samenhangt, we ook ons daaraan moeten houden. Dat betekent dat onze discussietijd, dat die in feite toch wordt teruggebracht tot een 20-tal minuten. Het is zo dat we vanmiddag ook nog een 30 minuten nemen. De gedachte was van 14:30 tot, van 14:00 tot 14:30. Even een aantal huishoudelijke zaken. Ik heb u zojuist gezegd dat u alvast vragen schriftelijk zou kunnen indienen. We hebben een aantal vragen hebben we binnengekregen. Dat geldt natuurlijk ook voor de overige inleidingen. U kunt ook in de andere pauzes vragen indienen. Maar we hebben als organisatoren gemeend dat het niet alleen via de briefjes moest, maar dat het ook, en liefst vooral, ook via de spontane vragen stellen vanuit de zaal zou kunnen. Ik denk dat het niet alleen een kwestie zal zijn van vragen stellen aan inleiders over hetgeen wat ze gezegd hebben. U kunt ze ook om reactie vragen over andere aspecten. U heeft ook de vrijheid om ervaringen te geven of andere opmerkingen te maken. Het is zo dat er twee zaalmicrofoons zijn. Ik denk dat het wel plezierig is dat als u een opmerking maakt, een vraag wilt stellen, dat u naar de zaalmicrofoon gaat. Er is nog een ander element. We wilden een verslag maken van de hele dag, de inleidingen, ook van de discussie. Dat betekent dat er een bandapparaat is. U heeft allen het recht om na afloop naar mij toe te komen en te verzoeken dat uw deel, niet van een ander, gewist wordt. Akkoord, wie van u mag ik verzoeken om als eerste naar de microfoon te gaan? Dan kunnen we straks naar de briefjes beginnen.
Ja, ik heb een vraag. Ik heb begrepen dat er recht is op inzage, op verbetering. Maar is er ook een recht? Ik meen dat ik dat een paar keer in het kwartaalschrift ook als opmerking heb gezien. Is er ook een recht om informatie te weigeren als een gemeente of een andere instantie vraagt om gegevens? Hè, als er een vraag wordt gesteld van... wie was je moeder, wie was je vader, waar wonen ze enzovoort. En je wil dat gewoon niet geven. Heb je daar ook recht op en kun je daar kun je dat weigeren?
Dank u wel. Wie van de geachte inleiders het woord gemeente viel, wil meneer Sabini zal hierop reageren? Meneer Centrop? Ja. En meneer Kijzer? Nee? Meneer Centrop.
Ja, ik wil graag die vraag ingaan, hij is heel duidelijk. Ik denk dat er onderscheid gemaakt moet worden tussen verschillende situaties die wat dat betreft denkbaar zijn. Het is in bepaalde situaties zo dat een individuele geregistreerde, of liever gezegd iemand die dat gaat worden, want hij moet dan informatie verstrekken, wettelijk verplicht is om bepaalde informatie te verstrekken. Nou, in dat geval is er natuurlijk geen weigeringsmogelijkheid. Ik denk dat u die situatie moet onderscheiden van een situatie bijvoorbeeld waarin u een bepaalde voorziening aanvraagt, bijvoorbeeld een uitkering of iets dergelijks waarvoor nou eenmaal bepaalde gegevens nodig zijn. In dat geval denk ik dat het afhangt van de concrete situatie waarvoor die gegevens nodig zijn, dat u wanneer u zou vinden dat bepaalde informatie daarvoor niet relevant is, dat u daar over zeker een discussie kunt gaan met degene die u die informatie vraagt. Ik denk dat het nog steeds zo is dat veel te gedachteloos allerlei informatie wordt gevraagd op vragenformulieren, zonder dat eigenlijk duidelijk is, ook voor degene vaak die vragenformulieren laat invullen, een loketambtenaar bijvoorbeeld, waarvoor die antwoorden die daarop komen eigenlijk allemaal dienen. Ik denk dat het erg goed zou zijn wanneer allerlei houders van registraties gewoon hun vragenformulieren eens kritisch zouden doorlichten op de noodzaak van de verschillende onderdelen die op die vragenlijst allemaal zijn opgenomen. Maar ik denk dat u dus die situaties even moet onderscheiden. Soms is het dus wettelijk verplicht om bepaalde gegevens te verstrekken. Soms bestaat er geen wettelijke plicht, maar zijn gegevens nodig om een bepaalde voorziening te kunnen toekennen. En dus van geval tot geval zou ik zeggen, vraagt u zich kritisch af of inderdaad gegevens die gevraagd worden nodig zijn of niet. En vraagt u toelichting.
Ja, u kunt dan inderdaad wel in discussie gaan, maar leg je er ook beroep op of niet?
Je kunt je daarbij niet beroepen op een bepaalde regel in een wet. Nee.
Vindt u niet dat u er wel moet komen?
Ja, het is moeilijk om zoiets in een algemene wettelijke bepaling natuurlijk vast te leggen. Hè, omdat er zoveel verschillende situaties in de praktijk denkbaar zijn die je heel moeilijk in één wettelijke regeling kunt vastleggen. Je kunt domweg niet zeggen, elke geregistreerde heeft het recht om informatie te weigeren. Nou, dat kan natuurlijk wel, maar wanneer de consequentie daarvan is dat je een bepaalde uitkering niet krijgt, dan is dat natuurlijk wel een heel vervelende consequentie natuurlijk. Dus het is niet of nauwelijks denkbaar, denk ik, maar om iets dergelijks in een wettelijke regeling vast te leggen, een dergelijk recht.
Ja?
U wilt hier nog een beetje... In aanvulling daarop, het is overigens wel de bedoeling van het wetsontwerp op de persoonsregistratie, om in ieder geval bij een aantal registratiesystemen de relevantie van bepaalde gegevens in aanmerking te nemen bij de vraag of wel of geen vergunning zal worden verleend. Ja, en dat geeft in ieder geval een zekere afgrenzing van het soort informatie, de soorten informatie die te grote inbreuk op je persoonlijke levensfeer zou kunnen vormen. Het geeft een soort van afweging tegen uw belang bij privacy, tegen het mogelijke, wel erg ver verwijderde belang van degene die dat wenst te registreren. Dus daar zit op dat punt wat aan te komen, zij dat dat niet in alle opzichten even duidelijk is. Die afweging is niet bij alle registraties noodzakelijk, maar in ieder geval wel de vergunningsplichtige.
Ja, er staat in verschillende elementen van de wet staat dat toch op een of andere manier moet worden aangetoond dat de informatie die wordt opgenomen, die wordt geregistreerd, dat die relevant is voor het doel. En er staan ook opmerkingen dat na verloop van tijd dat nog een keer bekeken moet worden, omdat het kan zijn dat het inmiddels weer obsolet is geweest. Voordat een ander van u, laat een ander van u alvast naar de microfoon gaan, hier min of meer op aansluiten, de binnengekomen vraag. Ik zal hem voorlezen en dan graag misschien een van mijn rechterbuurlieden dat die reactie daarop wil geven. Wat is het nut ervan dat op je persoonskaart vermeld staat dat je een uitkering geniet als deze hier niet door de gemeente wordt verstrekt? Wie van u wil daarop reageren?
Ik weet niet op wat voor persoonskaart. Is dat de kaart van bevolking?
Ja.
Ik weet niet dat dat soort gegevens, het lijkt me een sterk verhaal hoor. Ik zou het onzinnig vinden als ze erop voorkwamen, maar ik weet het niet.
Ja, ik ben ik ben degene die dat heeft gevraagd. Op mijn persoonskaart, daar staat de bedrijfsvereniging op vermeld. Ja. BV met dat en dat nummer, een bepaalde bedrijfsvereniging, waar ik een uitkering van heb. Ik heb dus geen bijstand, maar ik heb AAW via een bedrijfsvereniging. Het staat wel op mijn persoonskaart op het stadhuis.
Ik vind het onzinnig. Ik kan er echt niks meer over zeggen. Ik vind dat soort gegevens op persoonskaarten niet thuis horen. Ik kan me voorstellen dat in verband met die uitkering elders registratie plaatsvindt, maar zeker niet op een persoonskaart in het stadhuis.
Dan zou er dan eens nagegaan kunnen worden of veel gemeenten dat doen. Ik woon in een kleine gemeente, maar ik denk dan toch dat het niet een uitzondering is dat deze gemeente waar ik dan woon dat nou juist doet.
Misschien mag ik een
korte interromperen. Ja, gaat u gaan.
Nou, misschien kan ik een toelichting geven, voorzitter. Mijn naam is Groenendijk en ik ben werkzaam bij de gemeente Almelo. Ik heb me bezig gehouden met de reglementatie rondom de bevolkingsregistratie. Een van de functies van het bevolkingsregister is het verstrekken van gegevens aan bedrijfsverenigingen. En in dat verband kan het natuurlijk erg relevant zijn om inderdaad de uitkeringen die door de betrokkenen zijn ontvangen te registreren. Dat is de functie van die aantekening op de persoonskaart, niet meer dan dat.
U hoort het kan functioneel zijn, maar ik zie het nut er nog steeds niet zo.
U wilt reageren? Alsjeblieft, wilt u naar de microfoon.
Ik kan het even duidelijk maken. Die bedrijfsvereniging die wil graag de mutaties hebben in
hun bestanden. En die krijgen ze van de gemeente. Dus dit soort gegevens zijn in alle gemeenten geregistreerd voor raden van arbeid, voor bedrijfsverenigingen, voor pensioenfondsen en wat niet meer zijn.
En dat simpele. Dat gebeurt dan met behulp van die ruitertjes en zo op die kaart?
Nee, nee, het is wat mevrouw zegt is volkomen juist. Vak 23 van de PK, persoonskaart. Daar staat de bedrijfsvereniging met nummer in vermeld. En is er een mutatie, adresmutatie bijvoorbeeld, wordt die doorgegeven aan de bedrijfsvereniging?
De koning. Dat is erg aardig wat de heer Ravenstein vertelt. Maar dat is alleen de constatering van de feitelijke situatie, niet de rechtvaardiging. En daar gaat het om, daar was de vraag over. De Stichting Waakzaamheid en de Consumentenbond hebben een tijd geleden gezamenlijk advies gegeven aan de gezinsverzorging, de landelijke gezinsverzorging. En daar hebben wij ook aangeraden om in het reglement op te nemen welke gegevens geregistreerd worden en de relevantie van die gegevens. En welke gegevens binnen die organisatie ook weer door wie gebruikt mogen worden. En dat zou plezierig zijn als ook in de wetgeving opgenomen werd dat de reglementen in deze zaken moeten voorzien, zodat de burger, de cliënt, de geregistreerde kan nagaan waarom bepaalde gegevens opgenomen worden, op welke kaarten. En dan zou ook de vraag van deze mevrouw zonder meer beantwoord worden, want de heer Ravenstein heeft er geen antwoord op gegeven.
Wilt u misschien hier alsnog
een erg simpel antwoord. Er wordt erg geklaagd dat de overheid steeds weer gegevens van de burger vraagt. Steeds weer opnieuw dezelfde gegevens. Nou, als die mevrouw verhuist, dan zou ze dus aan die uitkerende instantie moeten opgeven dat ze verhuisd is. Dat geeft ze ook op aan de gemeente. Die gemeente geeft het keurig door aan de uitkerende instantie. Krijgt haar nieuwe uitkering op het goede adres. Lijkt een buitengemeen simpele en eenvoudige verklaring.
Maar ik denk, meneer Ravenstein, dat het